Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen met mijn collega Nienke de Bruin dit jaar van alles over ons nieuwste boek Diversiteit bij Autisme. In de podcast lichten we al enkele onderwerpen toe. In het boek lees je het complete verhaal met alle nieuwe kennis en tal van voorbeelden. Bij de lezing brengen we deze theorie tot leven met ervaringsverhalen en koppelen we er onze praktische aanpak aan. Voordat we starten met het onderwerp van deze week, nog even onze belangrijke opmerking. Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. We kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past.
Een aflevering waar we heel hard hebben na moeten denken over de titel. Want ja, het gaat over de invloed die jouw omgeving heeft op hoe jij je ontwikkelt en wie jij bent als persoon. En dus ook op hoe jouw autisme zich kan ontwikkelen, gaan we zo uitleggen. Maar die invloed van de omgeving kan je ook de invloed van sociale factoren noemen. Of de invloed van je systeem. Nou goed, wat bedoelen we nou eigenlijk?
We hebben het eigenlijk gewoon over nature versus nurture, toch?
Ja, klopt. Ja.
Over, en je wordt geboren, men zegt ook wel eens een beetje als een blank palet of zo, word je geboren. En dat wordt al vrij snel wordt dat ingekleurd. Deels door jouw genenpakketje en hoe jij in elkaar zit en jouw hele persoonlijkheid en dergelijke. Maar ook heel veel door de plek waar je opgroeit, met wie je opgroeit, wie je tegenkomt in je leven. Je hele omgeving.
Ja, en dan hebben we het over je gezinssysteem, dan hebben we het over je opvoeding, maar hebben we het ook over een bredere maatschappij waarin je opgroeit en waarin je leeft. Kijk, deze dingen kunnen nooit de oorzaak zijn van jouw autisme. Maar ze hebben wel invloed op de mate waarin jouw autisme zich ontwikkelt en tot uiting komt. Nou, hoe dat dan precies zit, dat gaan we je uitleggen. Want daar heb je het eigenlijk over de ontwikkeling van autisme, de ontwikkeling van bepaalde onderdelen. En ik kom er echt niet uit, want ik wil een zin zeggen en hij is er niet. Dus hoe dat zit, gaan we je uitleggen. Sinta, aan jou!
Ja, hoe dat zit is dat uiteindelijk het wel of niet autisme zit grotendeels in het genenpakketje waarmee je ter wereld komt. En dat is dus in die zin al, ja, dat is er al op het moment dat je geboren wordt, grotendeels. Maar dat wil niet zeggen dat het ook per definitie al vaststaat dat jij later in je leven een diagnose autisme krijgt. Want als je bijvoorbeeld opgroeit in een gezin waarin enorm wordt afgestemd op jou, heel erg aan je behoeftes wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat het heel duidelijk en voorspelbaar is hoe de dag er altijd uitziet, er heel erg op jou wordt aangesloten, alles heel erg wordt verduidelijkt, dan kan het dus zomaar eens zijn dat jij gewoon hartstikke lekker en zonder heel veel problemen ontwikkelt en dat er dus ook nooit uiteindelijk ja, iets van autisme uitkomt, omdat je gewoonweg ook gewoon geen belemmeringen ervaart in dagelijks leven. Dat loopt voor jou gewoon lekker.
Ja.
Terwijl als je tegelijkertijd iemand, nee, dus niet tegelijkertijd, als je aan de andere kant iemand pakt die met datzelfde bewijzen van genenpakketje ter wereld komt, maar ook die behoefte aan structuur en duidelijkheid heeft en opgroeit in een heel chaotisch gezin, en dat hoeft helemaal niet negatief te zijn, maar maken van dat je twee hele creatieve ouders hebt, die onregelmatig werken, die zelf eigenlijk vrij weinig behoefte hebben aan structuur en die het heerlijk vinden om gewoon de dag te nemen zoals die komt en per moment een beetje te kijken waar ze zin in hebben, ja, dan kan het zijn dat al vrij vroeg heel duidelijk wordt dat in jouw behoeftes niet voldaan wordt, omdat je daarin echt duidelijkheid en voorspelbaarheid mist. En dat daardoor al vrij snel wel naar voren komt, hey, volgens mij is hier sprake van iets van autisme. Want we zien heel veel van de kenmerken, zeg maar, terugkomen.
Ja. En dan hebben we het nu over een gezin, maar dit is ook waar in een bredere context. Want denk aan de coronaperiode. Stel je voor dat het altijd zo rustig zou zijn. We hadden in die periode echt veel minder prikkels. Je zat veel meer thuis, er gebeurde minder, je zag minder mensen. Het kan zijn dat heel veel mensen, heb ik heel veel gehoord in ieder geval, die daar heel goed op gingen.
Ja.
Die dat heel lekker vinden. Nou, zo weten we ook, bij ons hier in het Westen hebben we best wel een heel erg hectisch leven waarin veel gebeurt. Zou je ergens anders wonen? Zou je misschien veel relaxter leven?
Ja.
Zou je veel minder last hebben van bepaalde overprikkeling, bijvoorbeeld overvraging?
En wat ik daar dan interessant aan vind is, hè, we geven natuurlijk altijd belangrijke nuance aan het begin van de aflevering, maar die is hier heel erg van toepassing. Want waar ik inderdaad mensen hoorde die zeiden, oh, ik wou dat ik altijd zoveel rust had en ik wou dat ik bij een bedrijf werkte waar ik iedere dag mocht thuiswerken en ik wou dat ik altijd gewoon thuis mijn school kon doen, heb ik ook heel veel gezinnen gehoord waarvan de ouders zeiden, ik hou het niet meer vol. School moet echt weer beginnen, want er is te veel niet ingevulde tijd op een dag en we krijgen het niet meer ingevuld. Mm-hmm. En het voelt als een soort van eeuwigdurende zomervakantie die nooit stopt. En die hadden dus de structuur nodig van buiten de deur en de activiteiten om de dag genoeg weer op te vullen. Ja. Dus beide bestonden naast elkaar. Je kunt niet zeggen dat mensen met autisme allemaal genoten hebben van de coronaperiode of vice versa. Dat is, ja, nee, zo werkt
klopt,
het niet.
Maar beide geven wel aan hoe belangrijk die omgeving is.
Precies.
En zo gaat het ook als je kijkt naar de mensen in je omgeving en in hoeverre jij mensen om je heen hebt die ook op jou lijken, die eenzelfde manier van denken hebben. Heb jij een broer of zus die een beetje op dezelfde plek kenmerken heeft als jij, dezelfde autisme kenmerken heeft, dezelfde behoeftes heeft, dan heb je de twee in een gezin die dezelfde manier van denken hebben. Voel je je verbonden. Dat kan heel lekker opgroeien zijn. Op het moment dat jij in een gezin opgroeit waarin jij het buitenbeentje bent, waarin jij anders denkt als enige.
Ja, of je bent de enige in jouw klas.
Of de enige in je klas bijvoorbeeld, ja.
De enige op je werkplek, of op de dagbesteding waar je zit.
Ja, dan voelt hij heel anders. Dus autisme gaat niet alleen over jou als persoon. Het is in interactie met de omgeving komt autisme naar voren. En in interactie met de omgeving ontwikkelt het zich. Heb jij ouders, heb jij leerkrachten om je heen of andere belangrijke mensen die heel goed weten jou in te schatten, die heel goed kunnen afstemmen, die precies weten welke samenhang je nog nodig hebt en die heel veel ondertitelen en dat samenhang aanbrengen, dan kan jij je ook hartstikke goed ontwikkelen. Dat gaat bijdragen aan de referentiekaders die je opbouwt. Ja. En dus ook bij de problemen die je wel of niet ondervindt.
Het is leven makkelijker te leven hoe meer van die positieve referentiekaders je al hebt. Ja. Maar ja, nou is het interessante dus, dat heeft dus een hele grote invloed. Nou zijn wij niet de experts als het aankomt op wat dan precies die systemische invloed zo belangrijk maakt en doet.
Nee, klopt. En dat is waarom wij Jan Baars hebben gevraagd om hierover mee te praten. Jan Baars is klinisch psycholoog. En ja, daarnaast, als ik hem moet omschrijven, dan zou ik toch wel verhalen vertellen zeggen. Want dat is die echt. Hij kan heerlijke verhalen vertellen. En wij hebben hem gevraagd naar de behandeling. Als jij nou een behandeling dan dus gaat hebben en je gaat een kind behandelen, maar je neemt het systeem niet mee. Wat gebeurt er dan?
Wat gebeurt er als je een kind behandelt, maar het systeem in die behandeling niet meeneemt?
Dat is op zichzelf wel een ingewikkeld ding. Omdat ik denk dat ouders willen natuurlijk heel graag dat het kind verandert. Of dat het in ieder geval beter gaat. Maar als de ouders er niet bij betrokken zijn, dan is het ook niet afgestemd op de ouders. En dat kan ook betekenen dat er strijd ontstaat over wie beoordeelt dat nou of dat het een succesvolle behandeling is. Want we kunnen wel vanuit als individueel hulpverlener zeggen, we hebben een goede behandeling gedaan. Maar als die ouders dat niet terugvinden, dan heb je een strijd met ouders. Dus ik denk dat ouders er altijd in betrokken moeten worden, omdat de afstemming tussen ouders en kind eigenlijk het cruciaal is voor ontwikkeling. Eigenlijk heeft elk kind drie relaties met ouders. Een relatie met vader, een klassieke voorbeeld. Hè? Mm. Een relatie met vader, een relatie met moeder en een relatie met hun relatie. En hun relatie bepaalt heel erg de ontwikkelingsruimte van een kind. En op het moment dat je eigenlijk de behandelrelatie apart definieert van de ouders, dan heb je grote kans dat er eigenlijk ingewikkeldheden ontstaan tussen de ouders en de behandelaar. Want er is, stel dat je als behandelaar het wel lukt om een kind, dat hij zich fijn voelt en prettig voelt. Ja, dat geeft ook een gevoel bij die ouders. Waarom lukt het die behandelaar wel en mij niet? Dus de kans voor strijd en ingewikkeldheden, zeker voor dat kind in die tussenruimte, is heel groot.
Is het niet zo dan ook dat je eigenlijk als behandelaar in, als het ware, een bepaalde manier, niet helemaal natuurlijk, maar in de positie van de ouder stapt. In de rol van een stukje opvoeding wat je mee mag doen, mee mag lopen.
Ja, je bent in ieder geval bezig met het door... Als je, ik vind altijd die zo ingewikkeld dat er... Dus tegenwoordig gelukkig raakt dat wat op de achtergrond. Maar dat denken in stoornissen, dat is natuurlijk een beetje gelukkig wat achterhaald aan het raken. Ik denk veel meer in een levensproces of een leerproces of allebei zijn geblokkeerd of verstoord geraakt. En vaak spelen daar ook een patronen een rol in. Patronen van interacties. En dat is heel belangrijk om dat te analyseren. En je komt natuurlijk in de rol van dat je toch probeert op dat kind aan te sluiten, waardoor er weer ontwikkeling kan komen. En dat kunnen ouders ook als bedreigend ervaren in tweede instantie. Zo van, ja, wat ik al zei, het lukt hun wel wat mij niet lukt. Dat is een pijnlijk gevoel, dat is schaamtevol. Dan raken mensen soms ook reactief, of raken ze daar weer boos van. Dus dat komt ook allemaal weer bij dat kind terecht. Dus ik denk dat je dan in de... Dus je moet ook altijd, je hebt de driehoek vader, moeder, kind. Maar je hebt ook de driehoek ouders, kind en therapeut. En daar gebeurt ook
allerlei... Daar gebeurt dan iets.
Ja. Daar gebeurt iets in. Dat is, ja, dat is per definitie zo.
Is hier een uitzondering op? Een situatie, dat mag ook een voorbeeld zijn. Een situatie waarin je denkt, ja, dan is het wel handig om in eerste instantie alleen een kind te behandelen.
Ja, ik zelf heb de opvatting dat je eigenlijk altijd wel moet beginnen met de context erbij te betrekken. En daar kan best het zo zijn, omdat er ook sprake is van ook nog trauma of dat je iets individueel... Maar dat laat je altijd weer terugkeren in het geheel. Omdat ook de steun en het gezien en gehoord worden van ouders en van de familie ook heel belangrijk is. Hè. Ik bedoel, voor hetzelfde geld, als je te veel individueel behandeld wordt, kan een kind ook weggezet worden. Zij of hij heeft een stoornis. En dat kan ook weer heel naar zijn. Dan kan ik weer zo buitengesloten voelen als kind.
Ja, je stapt als therapeut, stap je tijdelijk in als behandelaar. En daarna gaat het kind weer verder in zijn of haar systeem.
Precies, hè? Dus ik vind het altijd heel raar eigenlijk. Maar goed, dat is omdat ik natuurlijk veel gezinnen zie. Ik vind het altijd heel raar dat er zoveel individueel gewerkt wordt. Omdat uiteindelijk, als je goed het steunsysteem om je heen hebt, wat je kan steunen in tegenslagen of ingrijpende gebeurtenissen. Als dat gewoon goed geregeld is, omdat die relaties goed zijn. Ja, dat gaat een leven lang mee. Ik bedoel, het is altijd goed om je te realiseren dat broers en zussen de langst relaties zijn die te bestaan, om het zo maar te zeggen. En terwijl er zo weinig broers en zussen in de behandeling betrokken worden. Dat geldt bij kinderen, maar dat geldt zeker ook voor volwassenen.
Mooie aanvulling, want met het systeem heb je het inderdaad niet alleen over de opvoeders. Je hebt het ook over broers en zussen. In sommige situaties ook een opa en oma of een buurvrouw of oppas die heel belangrijk kan zijn.
Zeker, zeker. De sleutelfiguren in de omgeving zijn belangrijk, maar ook generaties. Omdat we natuurlijk gewoon weten dat je opvoedingsstijl wordt ook heel erg bepaald door wat je zelf hebt meegekregen. En je beleeft eigenlijk ook je eigen ontwikkelings... je eigen ontwikkeling heel erg weer via je kinderen. Dus dat wordt als het ware ook geactiveerd. Hè? Dus bijvoorbeeld, dat zie je bij trauma wel, dat op het moment dat... mensen kunnen soms helemaal geen last hebben van de trauma wat ze in de puberteit hebben meegemaakt, maar gaan dat opeens weer voelen en beleven op het moment dat hun kind die leeftijd krijgt.
Ja, als we dit nou eens doortrekken naar autisme, want daar kan ik me ook heel goed voorstellen. Autisme zit ook een erfelijk component in. Je ziet dat als kinderen autisme hebben, dat het ook vaker terug te herkennen is, of in ieder geval kenmerken te herkennen zijn bij ouders. Ik kan me goed voorstellen dat je als ouder je voedt op zoals je het kent. Je wordt daar niet toe opgeleid. Je krijgt niet een cursus hoe voed je op. Je doet dat met de kennis die jij in je rugzak hebt. En met alle goede bedoelingen.
Zeker.
Als jij vervolgens... ik denk dat het misschien wat moeilijkste is in opvoeding. Als jij in jouw kind iets herkent wat jij zelf ook als pijnlijk hebt ervaren. Wat jij zelf nog steeds mee struggelt. Of misschien wel mee hebt leren leven door bepaalde kopingsmechanismen in te zetten. Die misschien niet altijd even handig zijn. Maar die je wel helpen het stuk te overleven. Volgens mij is dat het lastigste stuk. Als je dat dan weer bij je kind ziet. En ziet dat je kind dat zo'nzelfde proces vanuit dezelfde pijn moet meemaken.
Maar ik denk, moet je eerlijk zeggen, dat zou ik niet helemaal koppelen aan autisme. Dat is volgens mij sowieso...
Nee, is eigenlijk veel breder, hè?
Is eigenlijk veel breder. Kijk, op het moment dat je natuurlijk...
Het kan gaan over bepaalde autismekenmerken, maar inderdaad, dit is veel breder.
Ja, het ligt veel breder. Hè? Kijk, ik kan mezelf nog heel goed herinneren dat ik was zelf, dat kunnen mensen niet zoveel meer bij me denken, maar ik was zelf eigenlijk wel een bang jongetje. En ik weet nog heel goed dat ik, denk ik, een jaar of 20 was en dat ik met mijn neefje liep, dus de oudste zoon van mijn broer, en dat hij opeens ook zo angstig werd. Mm. En... ik vond dat angstige deel van mij eigenlijk veroordeelde ik in mezelf. Dus ik werd ook boos op hem. En ik realiseerde me gelukkig. Ik doe iets wat helemaal niet bij hem hoort. Want hij heeft iets anders nodig. Dit heeft veel meer met mij te maken. Dus het gaat altijd ook over hoe je jezelf beleeft. En wat je bij je kind terugziet. Dat kan ook heel confronterend zijn. Omdat je die kant eigenlijk helemaal niet wil zien. En die wil je eigenlijk wegmaken, om het zo maar te zeggen. En dat maakt het soms ook zo ingewikkeld. Omdat het zo dichtbij is. Kan je het slecht verdragen dat je kind misschien wel daarin op je lijkt.
Ja, en wat mij hier heel lastig aan lijkt, is volgens mij een beetje wat je net omschrijft. Het kan natuurlijk ook zijn dat je bepaalde dingen heel erg herkent. Dus jij zei net, Nienke, een proces waarvan je ziet, hey, dat is een proces wat ik ook heb doorgemaakt op die leeftijd. Maar het kan natuurlijk best zijn dat jouw kind iets anders nodig heeft dan wat jij toen nodig hebt gehad. En het lijkt me heel lastig om dan dus niet automatisch te gaan doen waarvan je denkt, ja, want dat had ik zo fijn gevonden als kind. Terwijl eigenlijk jouw kind misschien wel iets heel anders nodig heeft. Dan ben je natuurlijk niet meer aan te afstemmen. Dan ben je gewoon eigenlijk bezig met je eigen kind. In plaats van, als in je eigen kind zijn. In plaats van daadwerkelijk je eigen kind.
Ja, zeker.
Dat lijkt mij nou zo lastig daaraan.
Zeker. En dat afstemmen is natuurlijk ook tijdsgebonden. Wat een kind nu nodig heeft is van een totaal andere orde. Ja. Als, ik bedoel... De wereld is natuurlijk zo veranderd, waardoor... ik denk dat ook de verwarring op het ogenblik is rond opvoeden. Dat we eigenlijk helemaal niet zo goed weten hoe we op moeten voeden. Omdat, bijvoorbeeld met alle sociale media, dat vraagt een hele andere... Hoe moet je daar nou mee omgaan? Omdat wij dat helemaal niet kennen. Ja, als ik mijn kinderen die in de 20 zijn uitleg dat wij vroeger een van de weinige huizen waren die een telefoon had...
Is niet meer voor te stellen.
Nee. Snap je? Dus, en als ik me dan weer denk, en nu moet ik met al die sociale media en mijn kinderen gaan me ver vooruit. In de handigheid niet alleen, maar ook in wat ze allemaal daarmee kunnen, om het maar te zeggen. Dan geeft dat best heel veel druk.
Nou, en nog een stap verder. Ik zat al in de social media tijd toen ik een eerste kind kreeg. En je wil niet weten, dan kom je in zo'n algoritme van andere moeders. De adviezen vliegen je om de oren.
Het is verschrikkelijk.
Dus ook als het is en de kinderen die vanuit social media van alles zien en wat maar langskomt en heel veel informatie en weet ik veel wat. Maar als ouder krijg je nu ook een overdaad aan informatie.
Zeker.
En waar je eerder misschien de professional had waar je op vertrouwt, zie je dus nu ook overal kanalen van informatie die zeggen, ja, maar je moet niet, het consultatiebureau zegt onzin, dan moet je gewoon naast je neerleggen. En als de huisarts dit zegt, dan moet je gewoon naar een andere arts gaan. Want dat zegt onzin.
En dat is de andere kant. Want het is en die vele informatie en de keuzevrijheid die zo groot is geworden. Want we mogen eigenwijs zijn. We hoeven niet meer te luisteren naar de deskundige. Je hebt alle mogelijkheden. Waardoor de keuzes talloos zijn, oneindig zijn.
Ja.
En het ook onduidelijk wordt.
Wat is nog goed opvoeden?
Jan, vertel.
Ja, wat is dan
de kern van wat jij als ouder jouw kind te bieden hebt?
Wat een vraag zeg. Ik denk vooral presentie. Dat je er bent. Dat je laat merken dat je er bent. En dat gaat niet altijd goed, omdat je ook je eigen dingen hebt. Maar als het erop aankomt dat je er bent. En dat je vooral je kind ziet en hoort. En luistert. En vooral... Ik weet eigenlijk steeds minder wat goed opvoeden is. Want het is ook nog eens een keer heel verschillend per kind. Hè? Dus dat vind ik zelf ook vaak zo ingewikkeld. In opvoedkundig adviezen. Want dan denk je dat als je het één doet dat het zo gaat. Maar zo gaat het helemaal niet. Elk kind heeft weer iets anders nodig. Je zit anders in elkaar. En dat maakt het ook complex, maar ook weer hartstikke leuk. Omdat je je moet verhouden tot dat kind. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel veel van mijn kinderen geleerd. Dus volgens mij heb ik misschien wel meer van mijn kinderen geleerd dan dat ik mijn kinderen van mij leer.
Ik snap die goed dat je die zegt. Ja. Want als je als opvoeder open staat en ik hoor dat jij 20 was, toen jij al zag, hey, wacht even, dit zegt meer over mij dan eigenlijk over mijn neefje. Dan sta je dus open voor het opvoeden. Je staat open voor wat vertelt dat kind mij eigenlijk.
Ja.
Dan ben je continu ook zelf met een eigen proces bezig. Met naar jezelf kijken en zelf leren over wat er gebeurt.
Nou, en het kan zeker zo, wat jij net zei. Hè, van al die adviezen zijn soms. Hè, wij hebben met onze zoon, die nu 20 is, ook best een heel ingewikkeld, niet zozeer traject gehad. Toen hij de basisschool had. Hij had een bloedhekel aan school. Dat heeft hij altijd ook gehouden. Ik vind school helemaal niks. Hij zei al op hele jonge leeftijd, op zijn 6e, zei hij, vroeg, wat is het probleem met school? En toen zei hij, ze pakken mijn tijd af.
Ach.
En toen dacht ik, dat gaan ze nog 60 jaar doen, je tijd afpakken.
Ja.
En dan krijg je inderdaad allerlei advies. En dan zit je in een beroepsgroep waar ook nog allerlei mensen zich ermee gaan bemoeien. En op school werd hij, schrik niet, een kernautist genoemd. Door het zorgteam, waar ik vreselijk om moet lachen. Ik dacht, dat klinkt wel heel erg.
Dat bestond er nog.
En uiteindelijk zei een van de onderwijsressen, wat mij heel erg heeft geholpen, die zei, hij heeft zo'n mooie binnenwereld, daar kunnen wij als buitenwereld niet tegenop.
Nee, wij kunnen daar gewoon niet aan tippen.
En dat klopt eigenlijk, dat is eigenlijk de meest. Dat klopt ook eigenlijk wel. Het is zo'n nieuwsgierige jongen, en dat is hij ook gelukkig gebleven. En daar kan het systeem, hoe er geleerd moet worden, niet tegenop. Om het zo maar te zeggen, omdat hij zijn eigen pad heeft om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. En ja, dat is. Maar dat klopt wat je zegt. Er zijn er zoveel adviezen over. Je moet dit doen en moet dat doen en zo. En je raakt eigenlijk je eigen koers kwijt. Dat was ook wel heftig eigenlijk, vond ik.
Ja, wat ik hier heel interessant aan vind, dus een uitstapje. Ik kom natuurlijk uit onderwijs, dus dan ik ga aan op onderwijsdingen. Maar in de regel, in de basis zeg ik altijd dat als je scholen hebt die bijvoorbeeld het natuurlijk leren principe heel erg omarmen. En dat betekent uitgaan van de nieuwsgierigheid van het kind. En daar, ik zeg vaak, dat is voor een gemiddeld kind met A6... niet de meest passende plek, omdat er bijna te veel vrijheid is. Dan doe je heel erg een beroep op zelfstandigheid, op zelf kunnen kiezen, op zelf kunnen plannen. En dat vraagt in de regel te veel. Maar als ik dit zo hoor, denk ik, jouw zoon had daar dus wellicht echt gefloreerd in dat type onderwijs. Wat dan meer des te meer laat zien dat het niet zo. Het is niet rechtlijnig. Je kan niet zeggen, oh, dat type onderwijs moet je nooit doen als jouw kind een diagnose autisme heeft. Ja, er zullen dus ook kinderen ook met wel autistische kenmerken of daadwerkelijk een diagnose zijn, bij wie dat dus 100 keer beter aansluit dan in een strakker begrensd hokje zitten van een onderwijsprincipe wat, ja.
Nou ja, ik denk zelf dat een van de grote problemen is dat alles zo resultaatgericht is. Dat daarmee de bandbreedte van precies kijken eigenlijk veel te klein geworden is.
Ja, dat is natuurlijk weer de andere kant. En waarom het resultaat gericht is, daar hangen natuurlijk ook weer allemaal voor's en tegen's aan en dergelijke. Ja. Maar ik vind wel, je komt wel terug op dat ieder kind eigenlijk iets anders nodig heeft. En dan ga er dan als ouder maar aan zijn om te bedenken, en wat is dit dan voor mijn kind? Zeker als je wel ergens tegenaan loopt.
Nou ja, en ik denk ook wel dat er zijn allemaal systemen georganiseerd waarin het relationele eigenlijk eerder eruit georganiseerd is dan erin georganiseerd. Als je naar de grootte van de klasse kijkt.
Oh ja, ja.
Ja, ik denk de GGZ zou veel minder aanmeldingen hebben als de klassen gehalveerd zouden worden.
En dat denk ik ook.
Ik denk dat dat echt zo is. En dan zeggen mensen, ja, maar er zijn nu zoveel tekort. Ja, maar ik denk dat er ook veel meer mensen voor de klas willen gaan staan als die klassen kleiner zijn.
Dat denk ik ook.
Dus dat is ook een systemisch, circulair ding, om het zo maar te zeggen.
Het is een beetje een loop ook waarin we vastzitten met z'n allen.
Ja. En ik denk dat zowel voor ouders als voor kinderen, ik denk ook voor ouders, heel prettig zou zijn. Omdat je dan veel meer gesprekspartner bent over, hé, maar hoe ontwikkelt een kind zich? In plaats van dat het zo'n 10-minuten gesprek is waarin het even vinkje afwerken is, om het zo maar te zeggen. Toch?
Ja, je hebt veel meer tijd.
Ja, en dat is dan gelijk weer gewoon, ja, ook de omgeving die van invloed is.
Zeker.
Omdat je
zeker
te maken hebt met de maatschappij waarin we leven, de klassen zoals ze er nu uitzien.
Zeker. Zeker. Ja.
En ook die hoor je weer vaak met onze doelgroep. Hè, dat als ouders op zoek zijn naar een passende middelbare school, dat ze geneigd zijn om te kiezen voor een kleinere school. Mm-hmm. Waar dat mogelijk is.
Ja.
In plaats van een hele grote school. En dat is natuurlijk ook omdat vanuit onze doelgroep gezien hele grote gebouwen en minder overzichtelijk, veel meer prikkels, et cetera. Maar ook wetende, kleinere school betekent dat de docenten meer leerlingen beter kennen.
Zeker.
En er dus meer op relatie gebeurt.
Ik ben natuurlijk pas aan het eind van mijn carrière overgestapt naar de kinderjeugd. Ik heb eigenlijk van alles gedaan. En ik had mezelf beloofd dat ik nog met kinderjeugd zou gaan doen. Vlak voor mijn pensioen. Dat heb ik gedaan. Dus ik kom veel op scholen. En ik ben echt op scholen geweest. Waarvan ik dacht, ja, hier gewoon qua gebouw alleen al, qua indeling van het gebouw, dat ik dacht, ja, maar hier word ik al gek. Laat staan als je last hebt van autisme.
Ja.
Wat zou je nou, want we hebben best wel veel luisteraars die werken op zo'n school en die het schoolsysteem niet 1, 2, 3 kunnen aanpassen.
Nee.
En zo'n gebouw al helemaal niet.
Nee.
Die dat misschien nog wel een keer extra naar deze aflevering bij hun directeur kunnen neerleggen of bij het schoolbestuur. Maar welke tips heb je voor deze meester, deze juf die daar wel dagelijks voor die klas staat?
Ja, het gaat natuurlijk toch uiteindelijk over investering in de relatie. Dat je vanuit probeert vanuit, maar dat is eigenlijk vanuit elk kind.
Mm-hmm.
Dat je vanuit de ogen van dit kind probeert te krijgen. Dat is natuurlijk een helve job, dat snap ik ook. Als je 30 kinderen in de klas hebt zitten, hè, dat is een
Ga er maar aan staan.
Hè. Dus dat, en maak daar dan ook maar tijd voor. Maar ja, dat vraagt ook heel veel. Dat vraagt ook dat je eigenlijk. Ik weet zelf nog altijd dat ik daar diepe bewondering voor had. En ik zeg niet dat iedereen aan die norm moet voldoen. Maar ik weet nog dat ik met een onderwijsres zat te praten van onze kinderen. En dat ik zo, ik zeg maar, hoe komt het nou dat het bij jou zo goed loopt? En met al die ingewikkelde kinderen ook. En toen zei ze, ja, maar ik ben totaal voorbereid. Dus mijn week begint op zondag, om 4:00. Dus ik ben helemaal niet meer bezig met taken. Ik ben alleen maar bezig met waarnemen in de klas. Wat er gebeurt en hoe ik daarop aan kan sluiten.
Ja, dus ik hoef al die taakjes, al het werk ligt klaar, al het regelen ligt klaar.
Alles ligt klaar en ik zit gewoon en ik zit. En daarmee wordt het voor mij vloeibaarder, om het zo te zeggen. En vind ik het leuker. Ja, het vraagt iets meer, maar het levert ook iets anders op, waardoor ik zelf ook veel meer mijn vak leuk blijf vinden. Dus mijn vak is niet een taak.
Ah, geweldig.
Dus ik denk dat vakmanschap, ik denk dat in de hulpverlening precies hetzelfde is. Ik bedoel, als je alleen maar in productietermen denkt of in resultaatgerichte termen, dan leer je het vak bijna niet. Omdat je het niet proeven, ruiken. En dan kan je pas veel makkelijker aansluiten.
Ja, dit laat natuurlijk zien waarom zowel in zorg als onderwijs er altijd een roep is om minder papierwerk. Want des te minder
Absoluut.
Papierwerk, des te meer tijd je hebt.
Absoluut.
Weet je, als jij op vrijdagmiddag gewoon de tijd hebt om die lessen van maandag voor te bereiden, hoef je niet op zondagmiddag 4:00
te doen.
Dat is wat de meeste docenten die dit horen nu gaan denken. Ja, weet je, ik hou geen uur meer voor mezelf over als ik dat er nog bovenop moet gooien.
Ja.
Mm-hmm. Als daar dus ruimte voor kan ontstaan in dat systeem.
Ja,
en dat
zeker.
Geldt volgens mij voor zorg ook. Maar het geldt ook voor gezinnen.
Zeker.
Dat je, om dit goed te kunnen doen, om echt te kunnen luisteren naar je kind. En dus continu te kunnen denken, wat heb jij mij te leren? Of wat vertel je mij? En hoe kan ik daar goed op aansluiten? Heb je rust en ruimte nodig in je hoofd?
Nou ja, dus
niet lukt, dan,
ja,
dan zegt dat waarschijnlijk iets over hoeveel tijd je moet besteden aan andere dingen. Dat is niet altijd zo makkelijk even in te knippen. Om te zeggen, nou, ik knip even met mijn vingers en ik. En ik heb alle rust en ruimte om dat te doen. Dat is natuurlijk ook, ja, dan kom je misschien ook weer terug op de huidige maatschappij. Waarin
Zeker.
Iedereen een beetje overvraagd wordt.
Nee, maar daar heb je groot gelijk in. Ik denk dat dat een heel groot probleem is. Omdat we allemaal zo vastzitten in ons stramien. Ik was bij een paar jaar geleden bij een dermatoloog. En dat vond ik ook zo bijzonder. En die zei, die moest mij voor iets behandelen. En die vroeg wat ik deed. Dus ik zei dat ik klinisch psycholoog was en vooral met gezinnen werkte. En die raakte helemaal, oh, zegt ze, dan wil ik even 10 minuten van jou. En toen zei ze, wat ik nu merk bijvoorbeeld is als met die sommige dermatologische problemen, is dat die kinderen die dan zo klein zijn, lijkt me vreselijk trouwens, die moeten dan ingesmeerd worden met spul, maar dat doet pijn.
Mm.
En dat moet soms een paar jaar. En de beste mensen, degene die dat het beste kunnen, zijn de ouders. Die kunnen het best die dat hele afgestemde, ja, je moet toch pijn hebben om je beter te maken, maar ook. Maar daar hebben ouders, er is maar een paar maanden zorgverlof. Dus dan moeten ze stoppen en dan moet de wijkverpleegkundige dat doen. Ja, en dan ben je dus super afhankelijk.
Ja.
Maar mensen kunnen ook niet anders, want ja, die kunnen niet stoppen met werken, want die hebben een hypotheek.
Nou, precies dit.
Dus het is een enorme.
En die hypotheek heb je nu twee mensen voor nodig en niet één.
Precies, hè, ja. Snap je? Dus dat zijn. We zitten die zin soms echt gevangen. En die gevangenis bespreken we eigenlijk veel te weinig. Dat we ook in een vaste stramien zitten, waardoor er ook misschien wel zoveel in de hulpverlening of met al het gedoe rond scholen terechtkomt, om het te zeggen. Omdat we samenleving daar ook te overspannen in zijn geworden.
Ja, en dit is ook waarom we eigenlijk iets meer terug zouden moeten naar als community elkaar meer helpen. Ik weet, er hangt hier ergens in Doetinchem hangt een bord. Je kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen.
Ja,
die hangt
mooi,
er al jaren en die is zo mooi. Omdat als iedereen iemand extra nog helpt, dan is onze bubbel wat groter. Is je netwerk net wat groter en dan kunnen we net iets meer voor elkaar doen. En net iets meer dragen.
Ja.
En dan ga ik nu even een stukje. Nee, die context die komt dan straks wel, hoe ik daar vandaan kom. Ik ben heel nieuwsgierig, maar dan ga ik helemaal terug naar waar we het in het begin over hadden. Over dat het eigenlijk altijd belangrijk is om het systeem mee te nemen. Hoe zich dat verhoudt tot de hoeveelheid behandelingen die plaatsvindt in opnames. Dus waarbij, en ik pak het even, een kind uit het gezin wordt gehaald, op een ergens gaat verblijven, daar behandeling krijgt. En ik weet dat daar ook wel vaak, afhankelijk van de behandeling, systeemtherapeuten zijn en dat ouders komen voor systeembehandeling. Maar je behandelt een kind niet meer in zijn of haar systeem, maar op een externe locatie.
Nou ja, daar is natuurlijk ook wel heel veel kritiek op. En er zijn nu weer initiatieven ook. Hè, bijvoorbeeld UMC doet dat in Utrecht. Daar slapen ouders altijd bij het kind. Ook bij pubers. Een van de ouders moet met het kind op de kamer zijn.
Ja, juist bij die tieners vind ik dit dus heel interessant. Want bij kinderen denk ik dat veel mensen die logica nog wel kunnen bedenken. Nee, want 8 is nog zo klein.
Ja. Omdat ze vinden dat je dan ook dat kind een duidelijke verbinding laat houden met het gezin.
Ja.
En dat vinden ouders heel ingewikkeld, maar kinderen natuurlijk ook pubers. En toch werkt het.
Ja, dat kan je dus heel goed voorstellen.
Omdat je dan de verbinding veel meer organiseert. Dat is natuurlijk. Het voldoet ook aan het onderzoek van Jim Cohn. Jim Cohn is een onderzoeker in Canada. Die heeft een fantastisch onderzoek gedaan. Dat is de Holding Hand experiment. Mm. Weet je of jullie dat kennen? En dat is een experiment waarin hij pijnprikkels toegeeft. En dan worden stress en pijn worden gemeten. En dan is eerst iemand alleen. Dan is iemand met een anoniem iemand. Verpleegkundig wat doet die hand handvast. Dan met een partner of gezinslid waar een complexe relatie mee is handvast. En dan met een goede relatie met de handvast. En dan zie je dus dat de stress en de pijn enorm daalt.
Ja.
Dus dat het enorm groot verschil is tussen alleen en een anoniem iemand. Dat de complexe relatie met een anoniem iemand niet zo heel veel verschilt. Maar dat verschilt weer behoorlijk wat met een intiem iemand. En met waar de relatie wel goed mee is. Ja, dan is het natuurlijk heel onlogisch dat je zo'n kind helemaal losweekt.
Ja, daar zat ik dus ook aan te denken. Dus daarom.
Dan komen we weer terug op de kern die je net noemde, present zijn.
Ja. Het is. En dat vind ik. Kijk, ik ben zelf kind van een getraumatiseerde moeder. En mijn moeder heeft op 16-jarige leeftijd een auto-ongeluk meegemaakt. En daar was zijn been verbrijzeld. En heeft een jaar toen, in de jaren 30 voor de oorlog, in het ziekenhuis gelegen. En in dat jaar zijn haar ouders 6 keer langs geweest. En het enige die langskwam, gelukkig, want het was Rotterdam, was haar oudste zus. Maar die had dan eigenlijk die relatie met, vanwege geloof, was de relatie tussen haar en haar ouders totaal gebruieerd. Hmm. Dus er was geen connectie eigenlijk met haar, dus met mijn moeders gezin. Mijn moeder moest dus heel veel, omdat het toen allemaal nog houtje-toutje chirurgie was. Werd dat been moest steeds weer opgelapt worden. En die moest weer geopereerd worden. En moest er weer maanden het ziekenhuis in. Dus dat was. En ik heb zelf meegemaakt hoe dat ging. Geen van ons heeft het feit dat die ziekenhuisopnames plaatsvonden. Ik heb uitvoerig met mijn broer en zus over gehad. Hebben er niet echt veel last van gehad. Dat heb ik ook wel eens vaak. Ook moeders die opgenomen waren, uitgelegd. Dat had met een aantal ingrediënten te maken. Dat had te maken met dat mijn vader meer thuis was. Dat had te maken met, wij hadden een huishoudelijke hulp, Jansje, die dan extra in huis kwam. En Jansje heb ik met de begrafenis van mijn ouders diep geëerd. Omdat ze zo'n belangrijke betekenis voor ons gezinsleven had gehad. Dus er was een structuur en er werd geregeld. Mijn vader kookte ook altijd. En mijn moeder was in het ziekenhuis gewoon hartstikke moeder.
Geweldig.
En die zei dan tegen ons, die was de tijd ver vooruit, omdat ze natuurlijk zelf zo alleen was geweest. Ik ga nu weg. Jullie gaan je misschien alleen voelen. Maar ik ben er gewoon en je komt gewoon op bezoek. En dan hebben we het er gewoon over. En deze vinger zat tussen de deur ooit. En dat was toen mijn moeder in het ziekenhuis lag. En dat was niet, mijn vader was niet naar de dokter gegaan. Dus mijn moeder woedend over. En ik hield dat natuurlijk weg. Ik weet nog heel goed dat ik zo stond met die verband om mijn vinger. Wat heb jij even, vinger? Haal het verband er eens even af. Nou, mijn vader kreeg. Ben jij niet naar haar?
De wind zal horen.
Nee, maar snap je, het gaat dus over.
Ja.
Wie ben je dan als je opgenomen bent? En ben je dan alleen maar een patiënt? Of ben je ook nog gewoon een onderdeel van dat gezin? En het kan natuurlijk. Het is om een kind ook wel eens op te nemen. Ik zeg hem niet dat het fout is. Maar het gaat veel meer over de context die je dan ook weer creëert. En dat geeft best wel heel veel gedonder. Snap je? Ik weet wel dat ik. Zo'n mevrouw die suïcidaal was uiteindelijk. De dochter was suïcidaal, dat was de boodschap. Maar wij kennen die ouders. Ik denk, nou, moeder is suïcidaal. De dochter zegt iets over moeder. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Kinderen de deur uit. Of de kamer uit, later weer terug. Maar toen heb ik. Die moeder moest zelf gaan vertellen dat ze opgenomen werd. Van mij. Nou, hier, mijn collega zei: jij bent streng. Ik zei: ja, maar ze moet. Dat had alles te maken met mijn geschiedenis. Ja, maar die moeder moet nu laten zien dat ze moeder is. Ook al wordt ze opgenomen. Want dat heeft weer. Vervolg voor de toekomst. Nee, maar ik kan het niet. Ik ga jou helpen. Ik ga jou tekst geven. Jij gaat het tegen je kind zeggen. Dat je opgenomen moet worden. Omdat jij suïcidaal bent. En dat jij heel hard je best gaat doen. In die opname. Om weer beter te worden. Om weer de moeder te kunnen zijn. Maar dat, als dat wegflobbert. Ja, dan heb je daarna weer een hele hoop werk.
Weet je wat zo mooi is, Jan? Hiermee maak je het cirkeltje rond. Want hiermee laat je het belang zien van hoe je met een therapeut, als therapeut zijnde, samenwerkt met de ouders.
Ja.
En hun juist in hun kracht zet. Ja. Niet overneemt. Maar samen
zeker.
Even het gezin, het systeem versterkt. Om daarna weer uit te kunnen stappen.
Ja, zeker. 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 Zeker.
Dankjewel. Ja, wauw. Wat was dat een gesprek met Jan. En Jan kijkt natuurlijk echt als behandelaar, hè, naar gezinnen die bij Ultimaat in de behandeling komen. Je hoort ook, hij pakt er heftige situaties bij, omdat dat ook gewoon de realiteit is.
Ja.
Dat is ook wat we meemaken, wat langskomt. Tegelijkertijd denk ik, iedereen die deze podcast luistert, zeker als je een vaste luisteraar bent, dan ben je al zoveel uren aan het besteden, aan het investeren in het groeien, in het je inkijkje in iemand anders of in je eigen hoofd, dan ben je al zo mooi op weg. Ik vond Jan zijn kern zo prachtig, Sinta. Dat hij vertelde, de kern van opvoeden is present zijn. Als je het antwoord niet weet, zei hij, dan is er zijn wat je kan doen. Wat je kan doen is er gewoon zijn. En soms maken we het zo groot. En ja, je rol is belangrijk als opvoeder. De omgeving waarin je leeft is belangrijk voor jou in je ontwikkeling. Maar tegelijkertijd is het ook er alleen al zijn. Ik weet nog toen mijn kinderen klein waren, dat iemand tegen me zei, als je 10 minuten echte aandacht hebt op een dag. 10 minuten ben jij erbij, dan doe je niks anders dan alleen maar meespelen. Dan elke interactie van je kind ontvang je. alles zie je 10 minuten, ben jij helemaal voor dat ene kind. Dan is dat al heel veel, dan is dat al heel mooi contact. Toen dacht ik, oh, gelukkig, dat is te doen. 10 minuten, dat is te doen.
Weet je waarom dat bijvoorbeeld ook in zit? En die is wel meteen qua tijdsinvestering groter hoor. Maar als bijvoorbeeld mensen bij ons de cursus komen volgen, dat ze dan met z'n tweeën komen, ja. Partners.
Oh ja. Ja.
Dat is natuurlijk een veel grotere tijdsinvestering dan die 10 minuten. Maar wat dat doet, is dat je daarna natuurlijk allebei dezelfde taal spreekt. Je hebt allebei dezelfde informatie gehoord. Dus je hebt, en jij pikt daar wel allebei andere dingen uit op. Maar je kunt daardoor natuurlijk ook veel meer op één lijn zitten. Of daarna makkelijker keuzes maken. Of veel sneller ook onderling communiceren over wat er in huis gebeurt. Omdat je allebei hebt gehoord over bijvoorbeeld, oh, het is handig om met uitroeptekens te praten.
Ja. Ja, en het gaat niet eens zozeer om de theorie die je leert of de trucjes die je leert. Maar het gaat erom dat je in die 4 dagen cursus anders leert denken.
Ja.
En dat kan je vaak
anders leren kijken vooral.
Ja, je leert omdenken. Echt een andere visie krijg je. En dat kan je vaak niet onder woorden brengen, niet overbrengen. Maar je gaat wel samen dan in zo'n flow. En dan spreek je dezelfde taal daarna.
Ja, ja. Dat is ook nog even een praktische vorm. Als je niet per se zelf in behandeling zit of een behandelaar bent of überhaupt als ouder misschien bezig bent met dat. Dat is ook al hoe je daar laagdrempelig wel rekening mee kan houden.
Ja, mooi. Oké, dit was de aflevering waarin wij stilstonden bij de invloeden van de omgeving. En zoals ik in het begin al zei, de omgeving, het systeem of de sociale factoren, hoe je het wil noemen. Er zijn nog meer invloeden en we gaan in een andere aflevering gaan we die ook nog bij elkaar pakken. Maar dat komt later. Dit was hem voor vandaag.
Bedankt voor het luisteren naar Gevende Vijf bij Autisme, de podcast. Als je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe aflevering online komt. Vergeet niet om een reactie op deze aflevering achter te laten, daar waar je hebt geluisterd of op onze social media. Als je nog meer wil leren over de methodiek, kijk dan even op onze website www.geefmede5.nl voor onze boeken- en scholingsaanbod. En als je nog vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, die mag je sturen naar podcast@geefmede5.nl. Geef me de 5 met het cijfer 5.